Wat doet GHB eigenlijk met je?
Ja, GHB is een gemeen goedje. Het is niet duur. Het is zelfs vrij goedkoop. En het gaat te ver om de scheikundige formule nu uiteen te zetten. Maar het is in ieder geval een hoop rommel bij elkaar. En het zorgt ervoor dat wat we noemen je stemming en je gemoed daardoor heftig verandert. Mensen vinden dat prettig, die sensatie. Gebruiken het nog een keer en nog een keer. Lijkt onschuldig, wordt een party drug genoemd. Maar het is gewoon gevaarlijke harddrugs.
Ja, en hoe groot is dat probleem in Amsterdam? Hoeveel mensen hebben het dan over?
Ik denk dat je op dit moment moet kijken naar landelijk meer dan 10.000 gebruikers. De hulpvraag die is in kaart gebracht, die was in 2000, had je 500 hulpzoekers. Maar je zag bijvoorbeeld in 2014 al dat er 800 hulpzoekers waren, dus bijna een verdubbeling. En we hebben indicaties dat het eigenlijk de laatste twee jaar weer verdubbeld. Dus de doubling time, die neemt progressief toe. Het is een progressief probleem, het is echt aan het exploderen.
En die mensen verslaafd aan GHB, wat voor soort mensen zijn dat?
Dat zijn, dat is verbazingwekkend misschien, dat zijn niet alleen jongeren. Die gemiddelde leeftijd die voltrekt zich ongeveer van tussen de 18 en de 48. Het is dus niet alleen een jongere hype van laten we zeggen tussen de 20 en de 25 of iets dergelijks. Je ziet het eigenlijk door alle lagen van de leeftijdscategorieën heen. Het zijn voornamelijk autochtone jongeren en... Ja, meestal gebruiken ze naast GHB ook nog wel andere middelen. In 60% van de gevallen is dat het geval. En dan moet je denken aan cocaïne en amfetamine. Dus het zijn wel jongens en meiden met een behoorlijk zwaar gebruikersprofiel. Ik zeg jongens en meiden, ongeveer 2 jongens of 1 meid.
Precies, en nu noemde het net al een partydrug, want mijn associatie inderdaad met GHB is toch het wat in je drankje wordt gedaan tijdens het uitgaan bijvoorbeeld. Maar het zijn dus veel mensen die het eigenlijk bewust gebruiken.
Het is een van origine een narcosemiddel. Je kunt er ook paarden mee onderuit krijgen als je die veilig wilt benaderen en een operatie wilt verrichten. Maar in gedoseerde hoeveelheden brengt het een zware roes met zich mee. En mensen die vinden het gevoel van helemaal van de wereld zijn, vinden ze in sommige gevallen dus geweldig. En het is ook, en dat is misschien wel de moeite van het vermelden waard, jullie zitten in Amsterdam. Het accent van het probleem ligt op het platteland. En het zou dan moeten komen omdat ze zich op het platteland zo vervelen. Dat is de theorie.
En het is dus een goedkoop groetje, wat u al eerder zei. En als ze dat dan zo geweldig vinden, dan wordt het dus blijkbaar een verslaving. En hoe erg is dat als iemand verslaafd is aan GHB?
Heel erg, heel erg. De parallel met heroïne moet nog een keer genoemd worden. Op het moment dat je dus verslaafd bent aan GHB en er heeft gewenning en afhankelijkheid is opgetreden. En als criterium gebruiken we daarbij dat mensen echt om de 4 uur wat moeten gebruiken omdat ze anders... ontwenningsverschijnselen krijgen, dan spreek je dus van afhankelijkheid, lichamelijke afhankelijkheid, geestelijke afhankelijkheid. Dan hebben we een heel erge situatie. Dan ben je door die grens heen, waarin je in feite nog ambulant kunt afkicken, dus thuis met wat medicatie. Dan moet je echt opgenomen worden. Dat zijn ook mensen die dus 4 of meer dagen per week gebruiken. En je moet het afkeerproces moet je zo zien dat als mensen dat op eigen houtje gaan doen en gebeurt er is, dan komen ze in psychotische fenomenen komen ze terecht. Psychotische gedragingen ga je dan zien. Ze zien dingen als insecten die uit de muur komen, bloed wat uit de muur komt, op straat mensen zien lopen vanuit die psychose, waar die onder de wonden zitten. Dat soort fenomenen gaan ze dan zien. Dus je praat over hele ernstige psychotische en rampsychotische afkikverschijnselen.
Ja, nu hebben jullie zelf ambulante zorg dus wel gelanceerd voor GHB-verslaafden, maar dat is dus voor mensen die minder dan 4 dagen in de week gebruiken.
De Tubendorfer Kliniek is van origine een ambulante kliniek. Intensief ambulante zorg verzorgen wij. Dat wil zeggen dat mensen met werk en studie en dergelijke naast hun bezigheden kunnen doen. Hè, in tegenstelling tot een opnamekliniek of een klinische kliniek, dan moet je 4 tot 8 weken moet je naar binnen. En ja, dat conflicteert natuurlijk enorm met je economische situatie. En ook de outcome van dat soort klinieken is minder als ambulant, omdat de terugvalrisico's vaak groter zijn als men uit een kliniek komt. Dus Trubendorp is van origine echt een ambulante kliniek. Alleen hebben we wel moeten vaststellen dat een ambulante kliniek een behoefte heeft aan een klinische detox voor dit soort gevallen. Deze gevallen zijn zo zwaar, dus kun je dus een ambulant detox. Nou, specifiek voor die situatie hebben we nu in Utrecht hebben we een samenwerkingsverband met een kliniek die dan voor ons de detox uitvoert, waarna de cliënt weer terugkomt bij Trubendorp Klinieken voor de ambulante behandeling. En dat werkt geweldig. We merken dat aan de aanmeldingen momenteel die stijgen redelijk de pan uit. Het is een groot probleem.
Ja, en die ambulante zorg die jullie bieden, kunt u daar nog iets meer over vertellen?
Ja, ambulante zorg is anders tegenwoordig dan het vroeger was. Hè. Vroeger was het een beetje een doekje voor het bloeden. Een gesprekje per week en maar wachten tot er een bedje vrij kwam. Dat is de traditionele verzorgingszorg zoals we het gekend hebben. Nou, gelukkig zijn die tijden, dat tijdperk is voorbij. Intensief ambulante verzorgingszorg vandaag de dag zoals door Trubendorp klinieken neergezet. Dan moet je denken aan een hele intensieve begeleiding door een psycholoog. Die psycholoog die wordt één of twee keer per week voor een lang gesprek gezien. Psychotherapeutische sessie, dat gaat diep. En daarnaast heeft de psycholoog de ruimte om met de cliënt afspraken te maken over Skype, e-mailen, telefooncontact, sms-contact. Ook nog eens een keer voor anderhalf, twee uur per week. Dus die benadering van enerzijds die face-to-face gesprekken en anderzijds die benadering ook via beeldtelefonie en telefoon, et cetera. E-health noemen we dat, hè. Gecombineerde benadering. En dan daarbovenop nog therapeutische gesprekken bij ons op de praktijk. Eén keer per week moet je minstens naar een groep toe van ons. Dat is een uur. Nou, die zit er ook weer bij. Meerdere gesprekken mag je doen, is niet verplicht. Mag wel. En we willen daarnaast dat je ook naar zelfhulpgroepen gaat. Dus dat is een heel palet aan maatregelen. En alles bij elkaar, ja, dat heeft een waanzinnige outcome. Dat helpt mensen dus echt weer leren opnieuw te leven. En dan nu zonder te verdoven van middelen.
Ja, dat is inderdaad een breed palet. Maar gelukkig, zoals u ook al zei, het aantal aanmeldingen gaat heel erg goed. Dus het is positief dat veel mensen die hulp zoeken.
Het is hartstikke positief. En je ziet ook echt dat het voldoet aan een zorgvraag die tot voor kort niet werd ingevuld in Nederland. Mensen hikken tegen een enorme drempel aan om wat aan een GHB-probleem te doen. Om meerdere redenen. Het is namelijk of meteen opgenomen worden in de kliniek om af te kicken. Nou, er zijn mensen die daar gewoon weerstand tegen hebben en terecht. Omdat dat, het maakt ook natuurlijk zorg voor problemen in de sociaal-economische sfeer. Hè. Je kunt niet meer werken, et cetera, et cetera. Je kunt het allemaal zelf bedenken. En nu kunnen ze gewoon voor en na hun werk kunnen ze de afkick en de behandeling bij het Trubendorp gaan doen. Dus dat voorziet absoluut in de boel.
Ja, Dick Trubendorfer dus van het Trubendorfer Instituut. Hartstikke bedankt voor uw tijd.
Heel graag gedaan.